naar B. Ja. A naar BC.
Ik ga je naar het toilet. Zo, dus heel Holland bakt.
Ja, ik denk ook, ik zag iemand met die appels uitkomen. Maar...
heel Holland bakt.
Het staat aan eruit en de rest...
Nee, dat is op een bokkenpootje staan.
Ja, maar dat is gelijk weer...
Bokkenpootjes?
Bokkenpootjes,
nee.
Zelf gemaakt.
Eerst
de prijs,
zeg. André Verduin, zijn man is dood, hè?
Wat?
André Verduin, zijn man is dood.
Echt waar? Sinds wat nu bent?
Ja.
Oh. Heb jij
niet
op de lijst staan?
Weet ik nog
dat
het
wat
overkomt.
Ja, en...
Er is er eentje transgender geworden van de YouTube. Mooi,
krijg
je
rare
bericht.
Dat heb je rare
kennis. Ja. 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 Die beauty-volgens, de dikke. En waar sta je?
dat kon niet meer. Nee, dat is transgender. Je had een nieuwe scootmobiel.
Ja,
die ja, rommelmobiel.
Hadden
we
opgevoerd.
Ja, dan krijg je net zo'n belastingdienst als je hem opvoert.
Dames, mijn heren, met wat vertraging. Er werd gedacht dat we even moesten wachten op het overleg van de fractievoorzitters, maar dat hoeft achteraf toch maar niet. Ik heet een ieder hartelijk welkom op deze eerste beraad en advies. De mensen hier aan tafel, de mensen op de publieke tribune en de luisteraars thuis. En voor een ieder ook nog de beste wensen voor 2020. Een en ander is wat uitgelopen door de raadsvergadering die wat langer duurde dan gepland. Dus vandaar dat we later met deze vergadering beginnen. Maar als alles een beetje goed loopt, dan hopen we wel weer op tijd te beëindigen. Op de agenda staan in ieder geval twee hamerstukken, een beeldvormend punt over de Kleppewei en een voorbereidend besluitvormend raadsvoorstel over het evenementenbeleid. En dan wilde ik gelijk beginnen met de hamerstukken. En dat zijn besluitvorming WNRA-transitie en de benoeming lid van Raad van Toezicht voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Kunnen die als hamerstukken naar de vergadering? Bij deze besloten, die gaan als hamerstukken naar de vergadering. We komen bij het eerste bespreekstuk en dat is de ontwikkeling van de Kleppewei. We hebben hier mensen van Argos aanwezig. Dat zijn de heer Schouten, mevrouw Van Hagen, de regiomanager. En de architect van het bureau Lenkeek, de heer Krijnen. Hartelijk welkom. U gaat nu de ontwikkeling van de Kleppewei presenteren. En vragen over de presentatie kunnen gelijk gesteld worden.
Zeker.
Oké, u kunt gelijk vragen stellen tijdens de presentatie. En mochten er verdere politieke vragen zijn, dan na afloop, want dan schuift de wethouder mevrouw Van Ginkel aan. Dus wat dat betreft, als het over de presentatie gaat, kunt u bij deze mensen gelijk uw vraag stellen. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Hagen.
Ja.
Goedenavond, mijn naam is Nicolien van der Hagen. Tot 1 januari jongstleden was ik regiomanager van de regio Albrandswaard-Nieuwsterwaard binnen Argos Zorggroep. En mijn opvolgster Lea Beks, die wilde ik het nog even besparen om het verhaal hier te houden. Maar zij zal wel de rest van het traject van de Kleppewei over gaan nemen. We zijn natuurlijk al een poos bezig om voor de Kleppewei iets moois te gaan maken. Omdat we echt vinden dat de Kleppewei heel erg gedateerd is. En daarnaast willen we er ook voor zorgen dat we nog de wijkfunctie verder kunnen benadrukken. En daar meer één geheel van kunnen maken. Zodat ook de nieuwbouw van de Kleppewei heel toekomstbestendig is. Als we kijken naar de zorgvisie van de Argos Zorggroep, dan vinden wij het heel erg belangrijk dat we persoonsgerichte zorg kunnen leveren aan bewoners en cliënten. Maar ook dat we weer naar die toekomst kijken. En daarbij zien we natuurlijk dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. En dat heel veel zorg thuis georganiseerd moet worden. Daarbij zien we nu al dat dat soms best wel heel ingewikkeld en problematisch is. En dat is ook waarom we ervoor hebben gekozen om aan de Kleppewei vast appartementen te bouwen die door 1 of 2 mensen gehuurd kunnen worden. En waarbij wij zorg kunnen organiseren. En dat kan zijn wijkverpleging, maar is vooral geënt op volledig pakket thuis. Waarbij we volledige verpleeghuiszorg thuis kunnen leveren. Zonder dat de mensen in een verpleeghuis wonen. Want zij zijn dan nog steeds de regisseur van hun eigen leven. En wat er verder in hun woning gebeurt. Daarnaast zien we natuurlijk dat we te maken hebben met vergrijzing. En helaas niet iedereen kan thuis blijven wonen. En dat betekent dat we een beddencapaciteit uitbreiding zullen doen voor de chronische zorg. Dus met name gericht op dementerende ouderen. Waarbij we nu 32 plekken hebben en dan gaan we naar 40 plaatsen. En daarnaast zien we ook dat in Hoogvliet, daar wordt op dit moment een nieuw verpleeghuis gebouwd. Wat volledig gericht is op de chronische zorg. Dus op mensen vooral weer die een vorm van dementie hebben. Maar daar zijn nu nog een aantal etages waar mensen worden opgenomen voor de geriatrische revalidatiezorg. Dus betekent dat die mensen kortdurend bij ons komen revalideren en daarna weer naar huis gaan. En om ervoor te zorgen dat de Kleppewei ook financieel goed georganiseerd kan worden, hebben we er binnen Argos voor gekozen om ook die GRZ-zorg naar de Kleppewei te verhuizen. Zodat we uiteindelijk rond de 70 plaatsen hebben waarbij we zorg in verschillende vormen kunnen organiseren. En de afgelopen periode hebben we daar met elkaar hard aan gewerkt. En hoe mag dat er dan uitkomen te zien? En hoe heeft dat proces in elkaar gezeten? En Wilfred Schouten, manager facilitair, wij samen hebben vanuit de Raad van Bestuur de opdracht gekregen. Nou, zorg er maar voor dat met deze ingrediënten er een mooi huis gaat komen. En Wilfred gaat jullie daar verder in meenemen, het pad wat we tot nu toe bewandeld hebben.
Ja, ik ben Wilfred Schouten, binnen Argos verantwoordelijk voor onder andere de vastgoedontwikkeling. Wij hebben inderdaad een lange tijd geleden al gekeken naar de vervanging van onze huidige locatie, de Klepperwei. Voor de mensen die al heel lang betrokken zijn, er heeft ooit al eens een keer een plan voor Essendaal gelegen, waar een vergunning van afgegeven was, maar dat is uiteindelijk nooit tot een bouwplan gekomen. Toen is het een tijdje stil geweest en ik denk nu sinds een jaar of drie zijn er weer toch steeds stappen die we aan het zetten zijn. Waarbij we de laatste anderhalf, twee jaar wel hele grote stappen vooruit maken. En ik wou daar toch ook even wethouder Verginkel en wethouder Boender voor bedanken. Want het is een hele fijne samenwerking momenteel, ook met het ambtelijk apparaat. En we maken nu hele grote stappen. En het formele vergunningsaanvraagtraject hebben we net voor de kerst af kunnen ronden. Dus het product wat u zo meteen te zien gaat krijgen, wat Jeroen aan u uit gaat leggen, dat hebben we dus ook aangevraagd om op die manier te mogen gaan bouwen. Eigenlijk hadden we twee grote uitdagingen. A, hoe gaat het pand eruit zien? Hoe hou je hem toekomstbestendig? En hoe passen de producten, zoals Nicolien net beschreven heeft, erin? Want de VPT-woningen willen we ook echt als gewone sociale woningbouwappartementen als het ware zien, maar wel gekoppeld aan ons zorgcomplex. Dus dat was vooral voor Jeroen een uitdaging. En het tweede was de tijdelijke huisvesting, want we gaan het realiseren op de huidige plek van de bestaande locatie. Dus je moet een tijdelijke huisvesting zoeken. Nou, we hebben echt met man en macht, ook weer met jullie collega's vanuit het ambtelijk apparaat, gezocht naar een oplossing binnen de gemeentegrenzen. En uiteindelijk die helaas niet kunnen vinden. We zijn zelfs zover gegaan dat we nog gekeken hebben of de verdieping hierboven die te huur staat, of die niet tijdelijk om te bouwen was. Maar helaas te weinig sanitaire voorzieningen, waardoor dat gewoon niet haalbaar was. Tijdelijke porta cabins hebben we ook nog naar gekeken, maar geen goede grondpositie daarvoor kunnen vinden. En we hebben nog met collega's zorgorganisaties gekeken of daar nog bestaand vastgoed was wat we makkelijk zouden kunnen gebruiken. Dat is niet gelukt. Nicolien zei het al, wij zijn op dit moment ook bezig om een nieuw verpleeghuis in Hoogvliet te bouwen. Wij hebben in Hoogvliet twee locaties die straks, als de nieuwbouw klaar is, samengaan in één locatie. Dus dan komt de één locatie voor een groot gedeelte leeg. Nou, we hebben ondertussen het besluit genomen en dat ook toegelicht hier binnen de gemeente. Om dan de bouw een halfjaartje later te laten plaatsvinden. Maar dan kunnen de bewoners van de Klepperwei naar onze locatie in Hoogvliet, hemelsbreed ook niet zo heel ver hier vandaan. Waardoor het ook voor familie gewoon nog steeds makkelijk bereikbaar is. Maar wel net even buiten de gemeentegrenzen. Ja.
Ik weet toen de tijd toen we de Hoge Werf gingen verbouwen. Die ging plat, ja. Vernieuwen. Toen hebben we daarna ook over de Klepperwei gehad. En toen was het argument dat je niet meer patiënten mocht verplaatsen. Niet meer mocht verhuizen.
Vanuit het
zorgcomplex. Is dat nu veranderd? Want dan...
Er zit een nuance in het verplaatsen. Als je bij het zorgkantoor aangeeft dat het om een tijdelijke verplaatsing gaat, dan kan dat wel. Maar het is inderdaad zo dat je natuurlijk geen cliënten vanuit het CZ-zorggebied, want daar praten we hier in deze regio over, in het Achmea-zorggebied mag gaan verplegen. Want we moeten wel inderdaad, maar dat is nogmaals een hamerstuk haast bij de zorgverzekeraar, toestemming bij CZ vragen om tijdelijk buiten hun werkgebied de 32 huidige cliënten te doen.
Ja, misschien is het goed om daarop aan te vullen dat straks in de Meewolf, want daar hebben we het dan over, daar blijven de cliënten achter die nu kortdurende zorg hebben. Die zullen dan al toegevoegd worden aan de Klepperwei. En dat maakt ook dat je het goed kan scheiden, want GRZ is niet afhankelijk van een zorgkantoor, want dat is zorgverzekeringswet. En dat maakt ook dat je daar dan geen twee verschillende zorgkantoren door elkaar hebt lopen. Dus daar hebben we wel over nagedacht van hoe kunnen we dat doen. En uiteraard dit ook met het zorgkantoor besproken.
Nou ben ik even in de war. Of ik begrijp het helemaal niet. Nou ben ik bij de DSW verzekerd. Mag ik dan niet bij jullie komen als ik dement raak?
Het ligt eraan... voor wat voor zorg u komt en wat voor indicatie u heeft. Nee, je hebt namelijk de zorgverzekeringswet. Dat is bijvoorbeeld als je wijkverpleging nodig hebt. Dat is wat u bij DSW georganiseerd heeft. Maar Nederland is in een aantal zorgkantoorregio's verdeeld. En zij bepalen hoeveel bedden voor opname in hun gebied mag zijn. En dan hebben we met zorgkantoren te maken en dat staat los van de zorgverzekeraar. Het is heel interessant om die materie tot u te nemen.
Maar uiteindelijk, als je maar de zorg krijgt die je nodig hebt. Ja, dan zit je bij Achmea. Qua zorgkantoor. Nou, wat maakt dat? Wij hebben ondertussen op de Brede Vliet de definitieve vergunning gekregen. Dus daar zijn ook geen beroepsprocedures meer mogelijk. We hebben ondertussen het bouwproces daar gestart medio oktober. Dus het heien is daar al klaar. De begane grondvloer ligt er zelfs al in. Dus we weten nu dat we in Q1 2021 dat pand gaan opleveren. Dus dat betekent dat wij in Q2 de huidige bewoners gaan overplaatsen en ook zullen starten met de sloop. Zo hebben we hem ook in de vergunningsaanvraag qua tijdspad neergezet. En Jeroen zal straks nog iets verder vertellen over de planning. Dus ja, dat is een beetje het proces wat we tot nu toe doorlopen hebben. Misschien nog even goed om te vermelden dat wij ook een communicatieplan opgesteld hebben. Ook richting de buurt. En 23 januari, zeg ik dat goed, Nicolien? Ja, dan hebben we een afspraak staan waarbij alle omwonenden uitgenodigd zijn om het plan ook met hun te delen. En dan gaan we met hun ook overleggen hoe hun graag verder geïnformeerd willen worden gedurende het hele bouwproces. Hoe we hun kunnen informeren, of ze dat via een nieuwsbrief willen, via inloopspreekuren. Nou ja, er zijn diverse mogelijkheden die je daarvoor kan kiezen. Nou, dus wat mij betreft gaan we... Ja.
Ja, misschien ben ik al veel te snel, dat zou ook best wel eens kunnen. Maar goed, je hebt de 2-span en 4-span, dan komt een heel nieuw kantoor, andere mogelijkheden. Hè? U zegt het, verruimen van bedden. En 2-span en 4-span, kunnen die nog steeds gebruik blijven maken van alle faciliteiten van de nieuwe Kleppenwijk?
Ja, we proberen juist om die wijkfunctie die de Kleppenwijk nu al heeft, om die minimaal te handhaven, maar het liefst nog verder uit te breiden. En juist willen we zeker dat de bewoners die nu in de 2-span, 4-span wonen, gebruik blijven maken zodra de nieuwe Kleppenwijk er weer is. En daar wonen natuurlijk mensen die zelfstandig wonen. Maar we hebben wel een aantal bewoners van de 2-span, 4-span die bijvoorbeeld in de brasserie komen eten iedere dag. Ja, nee, maar dat met de opleving van de nieuwbouw hebben we daar ook weer ruimte voor. Ja, en een hele mooie ruimte.
Ja, en tijdens de bouw moeten we wel kijken hoe we voor die mensen misschien een passende oplossing nog kunnen verzinnen. Want ja, dan zitten we natuurlijk wat verder op afstand. Dus kunnen ze niet meer tussen de middag binnenkomen lopen om te eten. Maar dan moeten we even kijken hoe we daar, nou ja, misschien daar een oplossing. Jeroen, mag ik jou het woord geven over je ontwerp?
Ja, dankjewel. Goedenavond. Mijn naam is Jeroen Krijnen van Architectenbureau Lenkeek. In die hoedanigheid hebben we al een paar gebouwen voor Argos onder handen mogen nemen. Dichterbij, ja. Ik ga hem opeten. Zo nu dan de Kleppenwijk. Daar zijn we een jaar of 2,5 geleden mee begonnen. En ondanks dat de plaatjes eigenlijk er best zonnig en vrolijk uitzien, heb ik toch gemeend om vooral afstandsfoto's te plaatsen, want anders zou het er wel heel depressief uitzien, zeg maar. Maar het is absoluut nodig om er wat aan te doen, om gewoon mensen weer een menswaardig huis te geven. En op wat voor prachtige plek staat het eigenlijk? Zo van aan de rand van de woonwijk, dus daar gewoon mee aangesloten en tegelijkertijd heerlijk in het groen. Dus eigenlijk de ideale plek voor deze doelgroep. Nou, op het moment dat we kijken naar de bestaande situatie, dan is het eigenlijk een heel uitgestrekt gebouw. Waarbij er verschillende bouwvolumes zijn met verschillende hoogtes. Maar wat vooral ook opvalt, is eigenlijk de enorme hoeveelheid bestrating en verharding wat er allemaal omheen ligt. Dus alles bij elkaar is er op deze plek eigenlijk weinig meer van het groen te zien. En is het vooral zicht vanuit de Kleppenwijk naar het groen. Ja. Nou, van daaruit zijn we eigenlijk eerst met Argos en daarna ook bijvoorbeeld met wethouders gaan stapelen. Middels het kerkconcept. Het is een methode waarbij we eigenlijk met Lego blokjes die het programma definiëren van wat je zou willen realiseren op een plek. Zijn we gaan kijken hoe zou dat daar nou heel mooi passen. Nou, er zijn allerlei varianten uitgekomen. Maar eigenlijk was de meest logische, die de meeste kwaliteiten opleverde voor het gebied en voor de Kleppenwijk zelf, eigenlijk een vorm die vrij dicht ligt bij de bestaande contouren. En wat we voorstellen is om inderdaad het programma van 60 eenheden intramurale zorg en 12 VPT, dus het wonen met zorg, te realiseren. Eigenlijk in een vergelijkbare vorm. Dat programma, op het moment dat we de mensen eigen sanitair willen geven, eigen kamers willen geven, dan neemt dat meer volume in dan het bestaande gebouw is. En daarom zijn we met elkaar gaan kijken hoe kunnen we dat doen. Moeten we de hoogte in? Dat wouden we eigenlijk niet. Het bestaande gebouw was 3 lagen, deels 4 lagen en een deel 1 laag. En we hebben gemeend om te zeggen, om hier een stukje waar 1 laag bestaand is, om dat te verhogen naar 3 lagen. En die vervolgens zowel aan deze kant en aan die kant trapsgewijs laten aflopen naar het maaiveld. Voordeel van deze keuze was enerzijds de zorgvisie. Hoe kan je op een goede manier de zorg inrichten binnen het gebouw? Maar anderzijds ook door deze keuze te maken, konden we de bouwlijnen allemaal wat terugleggen, waardoor er meer ruimte over was voor groen. En het is hier allemaal een beetje klein, maar u heeft de documenten allemaal ook toegestuurd gekregen. Dus dat geldt hierbij, maar ook bij volgende tekeningen, denk ik. Nou, al snel was eigenlijk duidelijk van, eigenlijk moeten Klepperweij gewoon een plek in het groen worden, een object in het park. En van daaruit hebben we ook eigenlijk vanaf het begin af aan een landschapsarchitect mee laten kijken om te zien van hoe gaan we nou die aansluiting met het park maken en hoe kan het eigenlijk het park voortgezet worden. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we eigenlijk een hele specifieke keuze gemaakt hebben om de entree te verplaatsen naar deze kant, terwijl die bestaand eigenlijk aan die kant zit. Dat heeft het voordeel dat we hier eigenlijk alle logistieke bewegingen concentreren in combinatie met een entree naar het park. Die entree van het park was een hele duidelijke wens eigenlijk van de gemeente. En op het moment dat we dat hier doen en dan weer daar eigen entrees, werd het allemaal heel rommelig. Door dat te clusteren ontstaat en een hele leesbare ruimtelijke indeling. En bovendien hier een prachtige plek om dat groen uit het park ook helemaal om het gebouw heen te trekken. Ja. Nou, en om dan even een eerste blik op hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Hierbij de route eigenlijk het park in. En links daarvan flankerend de entree van de Klepperweij. Hier zit eigenlijk nog een stuk hoger, ja. Nou, op het moment dat we dan naar de plattegrond kijken. De plattegrond is voor een zorggebouw eigenlijk heel erg belangrijk altijd. Om enerzijds te zorgen dat de bewoners optimale comfort en leefkwaliteit hebben. Maar anderzijds ook dat looplijnen voor personeel bijvoorbeeld kort zijn. En liefst zoveel mogelijk bij de bewoners weg, dat de rust ook blijft voor de bewoners. Dus daar hebben we lekker op gepuzzeld. Voor uw beeld, hier is de hoofdingang bedacht. En eigenlijk kom je daar binnen op een ontvangstplein, waar vandaan je eigenlijk meteen weer overzicht hebt over de vijver. Waardoor je ook daar weer van binnen naar buiten prachtige relaties kan hebben. Daar zoomen we even een klein stukje op in. Nou, bij binnenkomst wordt u ontvangen door een gastvrouw aan de ene zijde, door een uitgifte van een barretje aan de andere kant. En kunt u vervolgens doorlopen naar een hele grote ruimte waar allemaal verschillende plekjes gerealiseerd worden om lekker elkaar te ontmoeten of juist even je terug te kunnen trekken. Eigenlijk alle functies die voor bewoners van belang zijn, die hebben we daaromheen geclusterd. Een winkel, een kapper, uitgifte, de fysio, een behandeling. En bijvoorbeeld ook de dagbesteding. Die heeft enerzijds een aparte ruimte, maar die hebben we zo gemaakt dat die ook flexibel bij de algemene ruimtes te trekken is voor grotere partijen. Nog even terug naar de overopplattegrond. Hier zit de entree van het hoofdgebouw. Hier zit de entree voor de woningen. De woningen krijgen een eigen entree, eigen lift, trap, zodat die eigenlijk helemaal vrij functioneren van het verpleeghuis en men extra dat gevoel van wonen blijft behouden en niet via het algemene verpleeghuis naar een woning hoeft. Verder zitten er op de begane grond 2 keer 10 studio's. Zoals Giseline zei, zijn die voor de revalidatiezorg. De mensen die korter in de Klepperwei verblijven en hebben daarmee hun eigen plekje. En om elkaar te ontmoeten gebruiken ze het Centrale Plein.
Kun je wel van de woningen eventueel, als het nodig is, naar de verpleegkant?
Ja, ja. Er zit hier gewoon een deur. En, dus je kan gewoon van links naar rechts. En de twee liften zitten ook heel dicht bij elkaar. Waardoor in geval dat de ene in onderhoud is, dat de andere nog steeds bruikbaar is. Dus daar heeft het allebei voordelen voor, zeg maar. Maar qua beleving hebben we ze even losgetrokken. Nou, zo zou het er dan uit kunnen komen te zien op het moment dat we binnenkomen. Links de gastvrouw, rechts de bar en rechtdoor eigenlijk het restaurant en meteen het doorzicht naar het groen. Wat zegt u? Nee. En als we bijvoorbeeld de dagbestedingsruimte inkijken die dus in het verlengde van die zaal ligt van het plein, dan is daar gewoon volop ruimte om elkaar te ontmoeten. En dit soort elementen, dat wordt als room dividers ingezet en die kunnen gewoon neergezet worden waar men dat op dat moment wil. Ja, natuurlijk.
Er zijn een aantal clubjes, verenigingetjes vanuit het boerderijtje toen de tijd naar de Klepperwei gegaan. Wat is daar gaan die terugkomen? Of is dat, ik weet niet of dat nu nog steeds is. Maar...
Nee, we zien natuurlijk wel dat het aantal clubjes wat nog vanuit het boerderijtje bij ons is, dat wel beperkt is. En we zullen na de oplevering van de nieuwbouw ook moeten gaan kijken hoe kunnen we dat met elkaar delen. Want het mooie is die dagbestedingsruimte. Die zal overdag voor de dagbesteding gebruikt worden. Maar in de avond en in de weekenden kan je daar natuurlijk een andere invulling aan geven. Maar we hebben nu nog geen toezeggingen gedaan van na de nieuwbouw gaan we dat allemaal doen. We moeten dan echt gaan kijken waar is behoefte aan en hoe kunnen wij daar invulling aan geven.
Nou, en zo zou het er dan van buiten uit kunnen komen te zien, gezien vanuit de vijver, vanuit het park. Een gebouw wat als het ware opgaat in het landschap. Enerzijds door zijn horizontale belijning, anderzijds door zijn lichte kleuren en de groene accenten. Een gebouw wat heel transparant wordt, wat eigenlijk nog sterker die relatie met de omgeving maakt, rondom. Dus ook waar ondersteunende ruimtes zijn, hebben we gezegd van daar willen we die transparantie doorzetten. Nou, verder worden er op beide verdiepingen hele royale balkons gerealiseerd, waardoor ook bewoners die de verdieping niet af kunnen, royaal met elkaar lekker van het zonnetje kunnen genieten. Ja, daarom. De balkons die liggen hier. De ene ligt de ene richting op, de andere valt wat minder op, want die ligt in de andere richting. Dat zijn heel bewuste buitenruimtes. Hier rechts en hier links zijn absoluut niet bedoeld om te verblijven. Dat zou aan deze kant denk ik op zich nog prima kunnen, Maar op het moment dat we hier buitenruimtes zouden realiseren, dan kijken ze bij de buren naar binnen. En hebben we het idee dat dat minder gewenst zal zijn. In die etages eigenlijk, die terrasvormige opbouw, zitten wel de noodtrappen verstopt. Dus we krijgen geen rare roestvrijstalen wokkels nog eraan. Die zitten netjes in het volume verstopt. Natuurlijk.
Ik heb dat niet helemaal goed opgeslagen. Gaan we nu in capaciteit groter worden? Want omdat je nu eigenlijk een laag er zeg maar afhaalt?
Ja, maar we gaan wel qua bedbezetting groter. Want nu hebben we 32 bewoners wonen in de Kleppenwei. En we hebben een aantal huurders. Nou, de huurders die kunnen straks 12 appartementen huren. En we hebben nu 32 plekken WOZ, dat worden er 40. En er komen 20 plekken revalidatie bij. Dus we gaan naar 72 appartementen, waarbij die VPT-appartementen natuurlijk ook echtparen of stellen kunnen wonen. Want daar kan je met z'n tweeën wonen.
We gaan dus wel een verdieping lager, maar hier zit nu bestaande brasserie. Dat is nu maar één laag. En daar komen wel twee lagen weer bij. Dus dat ene laag compenseren met aan de andere kant weer wat meer terug te brengen kan.
Als ik in een verpleeghuis kom, dan ga ik meestal in mijn hemd of gewoon in mijn bloot bovenlijf omdat de temperatuur zo hoog is. Nee, oké, maar hoe is de klimaat in dit huis geregeld?
Nou, op het moment dat ik naar de huidige Kleppenwei zou kijken, zou ik het heel erg koud krijgen. Want dan kan ik van buiten zo naar binnen kijken, maar dan niet via het raam. Maar... Maar ik heb er alle vertrouwen in. Kijk, dit gebouw wordt gewoon energetisch gerealiseerd anno 2021. En zal aan alle comforteisen wat dat betreft gaan voldoen. Dus ik denk dat u het eerder te warm heeft dan te koud. Maar ook voor het te warme hebben we dan weer een energie zeer zuinige oplossing.
Ik vind het heel goed dat u VPT aan gaat bieden. Ja, maar dat doet u nog niet, denk ik. Hè?
Ja, dat doen we wel.
Ja? Maar gaat u dat ook doen voor de tweespan en de vierspan? Omdat daar natuurlijk ook op dit moment al zorgbehoevende mensen zitten.
Dat zouden we heel graag willen voor de tweespan en de vierspan. En we doen daar nu bij sommige mensen al de personenalarmering opvolging. En als zij meer zorg willen in de vorm van VPT, dan kan dat. En straks met de nieuwbouw natuurlijk nog makkelijker. Ja, dus nee, graag. Vandaar dat ik ook zo graag zou willen dat we kijken wie gaan er nu wonen in de tweespan en de vierspan. En kunnen we er niet voor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben daar terechtkomen. Dat vind ik ook nog wel een mooi vraagstuk.
Nou, het interieur nemen we helemaal integraal mee in het hele ontwerp van het gebouw. En het idee is om eigenlijk de natuurlijke uitstraling ook weer helemaal naar binnen te halen. Maar op die manier dat het wel eigenlijk helemaal geschikt is voor dementie of bewoners met dementie. Dus we proberen op de juiste manier de contrasten te leggen, op de juiste manier zitjes te creëren. Iedere keer halverwege routes even een plekje creëren waar ze even kunnen rusten. Heel even principe van de verdieping. Die is op de tweede verdieping eigenlijk niet heel veel anders dan de eerste verdieping. Zei het dat die iedere keer een stapje korter wordt. Op het moment dat men boven komt met de lift of de trap, kom je eigenlijk centraal binnen op een plein, waar ook weer even zitjes zijn en weer zicht is naar buiten. En verder eigenlijk toegang tot twee woongroepen. Die woongroepen bieden beide plaats aan 10 bewoners. En de bewoners delen iedere keer één grote huiskamer. Een huiskamer die dermate royaal is, 90 tot 100 vierkante meter, waardoor je ook daar nog weer een plekje kan zoeken. Of je zit niet automatisch bij elkaar op schoot. Maar je kan gewoon je eigen rust of opzoeken of juist de gezelligheid. Nou, zo'n huiskamer, die, dit is altijd, van interieur is het altijd lastig natuurlijk. Je ziet altijd maar een deel van de ruimte. Maar zelfs hier zie je gewoon al dat er lekker de ruimte is. Ja, natuurlijk.
Prachtig gebouw, laat het even duidelijk zijn. Blij dat het hier blijft staan en niet naar Essendaal. Want daar waren we echt tegen. Ik was er tegen. Nee, moest horen. Zie je? Ik ben al ingeschreven, hè?
Dus,
ja, daarom, hè. Dank u wel, mevrouw. Maar ik zie kleurschakeringen. En ik weet van mensen die psychiatrisch zijn, heel veel met kleuren hebben, ook om tot rust te komen. Omdat je ook verschillende afdelingen hebt daarin.
Ja, we hebben binnen Argos Zorggroep gedragsconsulenten werken. Dat zijn hbo-opgeleide mensen die zich vooral bezighouden met wat voor gedrag hebben onze bewoners nu. En wat past daarbij. En zij zijn betrokken ook bij welke kleurstijl, wat leggen we op de grond. Want u moet zich voorstellen dat als wij vinden parket mooi met een ingelegd stuk wat ouderwets tapijtje zou kunnen zijn, een vloerkleed. Maar de gedragsconsulent geeft dan aan, niet doen, want die bewoner stapt op iets donkers en daar schrikken ze van. Dus wij trekken heel erg op met de gedragsconsulent om ervoor te zorgen dat het echt bij de bewoners aansluit, waarbij we steeds meer complex gedrag zien. Ja?
Misschien dat de meneer, maar over duurzaamheid. Ik neem aan dat het bedrijf helemaal van gas af is. Alles elektrisch, dat soort.
WKO, ja.
Ja, oké. Okay. Zonnepanelen?
Ja.
Oké, okay. Dus zoveel mogelijk duurzaam. Want daar zijn we natuurlijk als raad vol mee bezig. Yes?
Nee, uiteraard. Dat bedoelde ik ook een beetje net met de vraag. Qua comfort gaat dat denk ik helemaal goed komen. Bewoners krijgen eigen kamer, een studio van 22 vierkante meter, met daarin een eigen badkamer. Die hoeven ze dus niet meer te delen met de buurman of de buurvrouw. En daarnaast is het misschien wel aardig om aan te sluiten bij uw vraag. We hebben de opzet zo gedaan dat we steeds per twee kamers één techniekruimte hebben en één berging. Zodat we deze plattegrond eigenlijk heel eenvoudig, mocht er een pil voor dementie uitgevonden worden, zouden kunnen omzetten naar twee kamerappartementjes. En eigenlijk alle installaties, dus ook de warmtepomp, die wordt eigenlijk al geregeld per twee kamers. Dat biedt voor de toekomst dat het gebouw een langere levensduur kan hebben. Maar biedt ook nu al voor bewoners comfort, zodat het niet meer zo is dat het hele gebouw op 23 graden zou moeten zijn. Maar iedere bewoner kan zelf kiezen welke temperatuur die wil. Ja. Nee. Ja.
Net als die deuren, want ik weet mensen die wat de mens zijn, gauw sleutels kwijtraken en zo. Gaan die misschien met vingerafdruk open of zo?
Ja, ik kan daar wel iets over zeggen.
Wat wij daar gaan doen is de allerlaatste nieuwste domotica technieken van de firma Verkerk onder andere in toepassen. En dat gaat in een dubbel systeem voorzien. Dat A, zodra de mensen... Want we gaan daar ook in die zin op een iets andere manier naar de zorg kijken. Nu krijgen mensen domotica voorzieningen in het kader van beperking van hun vrijheid. We gaan het nu omdraaien. Mensen krijgen per definitie een domotica voorziening en die geeft hun een bepaalde vrijheid. Dus die mensen hebben die domotica voorziening. Dus zodra die mensen hun hand uitsteken naar hun deur van hun eigen kamer, gaat het slot open. Daarmee realiseren we ook een intrinsieke wens van onze cliëntenraad. Want nu zijn of de deuren op slot... Of ze staan allemaal open, waardoor er geen privacy op eigen kamer is. En met die nieuwe techniek kunnen we dat nu wel genereren. Daarnaast is er nog een tweede systeem, want je moet altijd een backup hebben als er één systeem uitvalt. Dat op het moment dat de zorg aankomt, dan gaat het slot niet open, maar de slotplaat gaat open. Dus we kunnen of kiezen voor een slotplaatopening of een slotopening, waardoor je altijd, ook bij uitval van één systeem, de deur sowieso kan openen.
Voorzitter, als je naar Laurens kijkt en naar Argos misschien ook wel, is dat de Argos en andere zorgverleners, die verlenen zorg, maar ze zijn eigenlijk geen gebouwbeheerder meer. U kiest ervoor om als Argos dit gebouw te bouwen. Is er wel eens over nagedacht om ook te huren van bijvoorbeeld woonzorg of dergelijke?
Ja, ik heb, en ik ga het maar gewoon eerlijk zeggen, helaas van de 12 locaties waar ik verantwoordelijk ben, 3 huurlocaties. Maar als ik ergens veel problemen ondervind, is het in die huurlocaties. Met alle respect, die woningbouwverenigingen die zijn niet ingericht op 7x24 uur zorg. Meest simpele voorbeeld, ik had vrijdagnacht om 2:30 een storing in de klimaatinstallaties van de Hoge Werf. Probeer dan maar eens via Woonzorg Nederland een installateur uit Groningen te laten komen om het probleem op te lossen. Nou, ik zal u de details besparen, maar dus wij kiezen heel bewust voor het zelf in eigen beheer houden. Ja, dus absoluut een eigen keuze om de kwaliteit naar de bewoners toe te kunnen garanderen.
Nou, laat ik even. Ja, als ik te snel ga, moet u het zeggen hoor. Maar... Want, nee, precies. Daarom. Misschien nog aansluitend op de deuren en de dementiezorg. Wat we heel bewust doen is dat deuren waar mensen iets te zoeken hebben, die zijn zichtbaar en die zijn tastbaar. En deuren die naar techniekruimtes gaan, naar bergingen, waar mensen allemaal niks mee te schaffen hebben. Nou, ik zou wel zeggen, u mag ze zoeken, maar ze zitten er hier en daar echt verstopt. Maar die zetten we dus ook gewoon in als om de rust voor de bewoners te realiseren binnen de ruimte. Nou, en aan de straat komen de mensen met VPT te wonen, dus dichtste aansluiting met de wijk. De bewoners krijgen allemaal eigen balkon. Een balkon van 5-6 vierkante meter, waardoor je dus ook nog gewoon met een rolstoel bijvoorbeeld daar op zou kunnen. Ja, gewoon een heerlijke plek. De balkons liggen allemaal in de zon straks. Dus, en je gaat na de voordeur meteen heerlijk het park in. Nou, wat voor appartement krijgen die VPT-bewoners? Dat zijn appartementen, 2-kamer-appartementen. Waarbij het altijd een beetje kijken is van ja, hoe ga je nou om met voorzieningen als een toilet, een badkamer, berging, keuken. Hoe pas je dat er allemaal in binnen de beschikbare ruimte? Nou, wat we hier gedaan hebben is om te zorgen dat de badkamer niet echt zo'n instellingsbadkamer hoeft te worden qua formaat. En toch de juiste zorg te kunnen verlenen. Hebben we verzuimd om een toilet te maken in de badkamer. Maar tegelijkertijd hebben we dat stiekem ook weer opgelost. Want wat is er nou vervelender als bezoek komt en die moet door de slaapkamer naar de badkamer, naar de wc. Dus we vonden het heel belangrijk dat de mensen een eigen bezoekerstoilet hadden. Ja, 2 wc's is op zo'n compact appartement eigenlijk weer wat overdreven. Dus hebben we een oplossing gecreëerd waarbij we de toilet kunnen draaien. En op die manier kunnen we ruimte creëren in de badkamer, dat op het moment dat er gedoucht moet worden, dat het obstakel wc weg is. En op het moment dat iemand 's avonds zelfstandig vanuit zijn bed naar de wc wil gaan, dat het wel gewoon kan, dat hij niet het hele appartement door hoeft. Ja, en op die manier realiseren we eigenlijk op een compacte oppervlakte toch een appartement waar eigenlijk elk wooncomfort in zit. Nou, en hoe zou dat er dan uit kunnen komen te zien? lekker appartement voor één of twee personen. Lekker licht weer. En ja, gewoon je eigen balkonnetje. En dan de planning. Ja, die had Wilfred al even aangekondigd. We zitten nu hier. Eigenlijk in het eerste kwartaal 2020. We hebben, zoals gezegd, ruim voor de kerst de omgevingsvergunning ingediend. En die procedure loopt nu. En die hopen we ergens in dit kwartaal uitsluitsel te krijgen.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Natuurlijk.
Hoe zit dat qua bestemmingsplan? Moet er nog een procedure gevolgd worden? Of
het is een
voldoende plan helemaal aan het bestemmingsplan?
Nou, het is een uitgebreide WABO-procedure.
Okay.
Dus, ja. Dus in principe is het een reguliere procedure waarbij beschikbare vrijstellingen gebruikt worden.
Met andere woorden, kan vrij snel gaan dan?
Ja, in principe kan het vrij snel gaan. Ja. Ja, daarom. Dus in principe zouden we tweede kwartaal 2020 vergunning kunnen hebben. En zouden we heel enthousiast kunnen gaan bouwen. Waren het niet dat er nog een paar bewoners zijn waar Wilfred het net al over had. Maar goed, dat geeft anderzijds ook wel weer een comfortabele tijd om het gebouw verder uit te werken tot bouwvoorbereiding. En goed met de aannemer alles helemaal af te stemmen. Aanbesteding te doen en om op een goede manier het gebouw aan te vangen. Waar het normaal gesproken altijd heel erg onder tijdsdruk is, zie je de fout ontstaan tijdens de uitvoering. Nou, nu gaan we ervan uit met zo'n mooie voorbereidingstijd, dan moet het daarna helemaal foutloos gaan natuurlijk. En dan kunnen we eigenlijk, zoals gezegd, eind 2021 gaan slopen. En gaan bouwen.
Toch nog even bij de tekening hiervoor met die toilet.
Ja.
Ja. Dat wil je thuis.
Waarom is ervoor gekozen om dat toilet aan een bewegende muur te hangen? Waarom hang je hem niet aan de buitenmuur? Als je zeg maar van de bezoekerszijde inloopt en je hangt hem links.
Omdat ik dan geen toilet heb waar ik zorg kan verlenen. Dus ik moet altijd aan de zijkant van een toilet kunnen komen om met een rolstoel daar weer goed bij te kunnen. Dus om hem goed te kunnen gebruiken in een zorg, moet hij vrijer in de ruimte staan dan in dat kleine hokje van een reguliere wc.
Oké, dan is het helder. Dan begrijp ik het. Dank u wel.
Maar dan zou je hem toch aan tegen die technische ruimte kunnen hangen? Nee, voldoende ruimte.
Misschien om het even te verduidelijken. Je kan je voorstellen dat daar wonen mensen die zorg nodig hebben. Als zij 's nachts door hun appartement moeten lopen, heeft dat een groot risico met vallen. En als we 's nachts het toilet 180 graden kunnen draaien, kunnen ze zo vanuit de slaapkamer de badkamer inlopen. Dat is de intentie. En als we hem vast aan de muur hangen, kunnen we niet draaien. Hebben we geen ruimte om dat te creëren. Ja, maar je kan er dan niet door met een rollator, met een looprekje. Dat past er niet tussendoor.
Ja? Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen?
Ja, meneer Brussain.
Is de financiering geregeld, ook als de bouwkosten sterk stijgen?
Zwart-wit gezien moet ik daar gewoon nee op zeggen. Uiteraard is de begroting die wij voor ogen hadden wel meegenomen in onze meerjarenprognose qua financiering. Dus als de aanbesteding redelijkerwijs binnen het geprognotiseerde blijft, dan, klein tipje van de sluier, dan gaan we waarschijnlijk niet eens naar de bank, want dat gaan we zelf betalen. Heb ik u daarmee voldoende antwoord gegeven? Dus.
Als
het niet meer dan 10% afwijkt van het geprognotiseerde bedrag, dan gaat het goed komen.
Ja.
En anders moeten we aanvullend iets gaan organiseren.
Ja, en dan moeten we misschien ook overleg met zorgverzekeraars plaatsvinden dan.
Nee, die doen daar niks in. Die hebben gewoon dat zijn landelijke tarieven op basis van je productie per dag per bed. Dus daarbinnen moeten we het gewoon zien op te lossen. Dan moeten we of gaan besparen op de bouw door goedkopere alternatieven te verzinnen. Bijvoorbeeld zo'n draaitoilet, wat je dan toch moet overwegen om een vast toilet te maken, die dan wel in de badkamer komt. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Dat is wat we op dit moment niet verwachten. Wij zijn ook blij in die zin dat we uiteindelijk iets later gaan bouwen. Want doordat we zo meteen de vergunning in handen hebben, zeker met de huidige problematiek in de bouwmarkt. Als ik nu naar de aannemer zeg, ik heb en een bouwvergunning en ik heb een plek en ik heb geld. Ja, dan is de prijs echt lager dan dat ik nog twijfels heb over mijn te krijgen vergunning. Dus dat heeft ook weer een voordeel in die zin voor ons.
Houdt u ons op de hoogte wanneer het rond is?
Qua bouwvergunning.
Financiering.
Ja, die financiering is in principe rond.
Want als u de financiering rond gaat krijgen, dus als het meer dan 10%, dan gaat het, neem ik aan, niet door.
Nee.
Gaat altijd door.
Ja, ja. Alleen misschien in een iets gewijzigdere vorm. Waar wat bezuinigingen moeten plaatsen doorgevoerd worden.
Goed, ik neem aan dat we een beetje tot een afronding kunnen komen. Ja. Maar misschien dat ik ook één klein vraagje mag stellen. Ja,
voorzitter.
Hey, scootmobiels, wat doen we daarmee? Want scootmobiels zijn altijd obstakels, zeker ook voor brandweer en dat soort verhuur.
Ik ga even een stukje terug. Nee, we hebben beneden in ieder geval een hele grote ruimte gereserveerd voor fietsen en voor scootmobiels. Dat betekent dat het ook niet de bedoeling is dat er nog buiten het gebouw losse fietsenstallingen komen. Dat kunnen we allemaal binnen het gebouw oplossen. En daar staan in principe ook de scootmobiels die voor buiten bedoeld zijn. En de VPT-appartementen die hebben in principe hun eigen voorziening. En op de groepen is het vooral de bedoeling dat het niet de scootmobiels zijn die buiten op straat gebruikt zullen worden. Die dan in de gangen gaan staan. En anders moeten ze op de eigen kamer.
Misschien om even goed aan te geven dat onze verpleeghuisbewoners op de eerste en tweede etage, daar is eigenlijk niemand die een scootmobiel gebruikt. Het zal er met name zijn voor de mensen vanuit de geriatrische revalidatie die hem hebben. En daar hebben we voldoende ruimte voor. Ja.
Meneer Van der Graaf, u had nog een vraag?
Ja, ik was wat later binnen, dus het kan zijn dat ik naar de bekende weg vraag. Maar welke groepen worden hier nou straks gehuisvest?
Ja, die heeft ze net gemist.
Ja, dat
klopt.
Heel goed.
We krijgen op de begane grond 20 plekken voor geriatrische revalidatie. Dat is kortdurende zorg.
Is dat WPT?
Nee, dat is GRZ. En op de eerste en tweede etage chronische langdurige zorg. Dus vooral mensen die een vorm van dementie hebben. En de appartementen waarover wordt gesproken, de VPT-appartementen, die zijn bestemd voor mensen die een indicatie volledig pakket thuis hebben. Dus dat is verpleeghuiszorg thuis.
En dan komt in principe iedereen voor een aanmerking?
Je moet een indicatie hebben voor zorg.
Met die indicatie bedoel ik.
Ja.
Dat is dus inkomensonafhankelijk, wou ik zeggen.
Ja, dat het gaat echt over gezondheidszorg en wat voor indicatie hangt eraan vast. Ja.
Dank u wel.
Als laatste.
De VPT-woningen, die 12, die komen allemaal binnen de sociale huurgrens.
Dank u. Nog één dringende vraag.
Nee, één vraag. Ik heb altijd begrepen dat het eten belangrijk is in een verzorgingshuis. Dus wordt er zelf gekookt?
We zullen op momenten zelf koken. Maar als ik kijk naar het verzorgend en verplegend personeel, dat zijn geen mensen die opgeleid zijn om fantastische maaltijden voor 10 bewoners te koken. Dus dat zullen echt momenten zijn die vaak door vrijwilligers georganiseerd worden. Die koken echt helemaal leuk en fantastisch vinden. Wat maakt dat het echt bijzonder is. En we blijven gebruik maken van Total Vers, zoals we nu, waar vroeger de Delta keuken zaten, wat we aangeleverd krijgen. Maar dat betekent wel dat er keuzemogelijkheden zijn. Ja. Is dat een voldoende antwoord?
Goed, dan mag ik u hartelijk danken voor uw presentatie. Ik geloof dat het duidelijk is.
Sorry dat alles wat later is begonnen, maar ja, dat heeft met de eerdere raadsvergadering te maken gehad, dus daar kunnen we niks mee doen. Maar in ieder geval bedankt dat u heeft kunnen wachten en alsnog de presentatie heeft kunnen doen. Hartelijk dank. Dan wilde ik vragen, zijn er nog ook politieke vragen die... Ja, meneer Van Wolfswinkel, als ik dan mevrouw Van Ginkel mag vragen aan tafel aan te schuiven. Ja. Goed, ik heb meneer Van Wolfswinkel, mevrouw Remijn. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben, politiek? Nee, meneer Van Wolfswinkel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had één vraag. Ik werd getriggerd door de opmerking van de mensen van Argos. Die zeiden van, als wij invloed hebben op de toewijzing van de woningen aan de vierspan en de tweespan voor mensen met een zorgindicatie, het zou ons heel veel helpen om de VPT... Vanuit de Klepperwei, eind 2021 is het eigenlijk, maar misschien nu ook al, hè, want we hebben ook een VPT geregeld, om dat wat meer te stroomlijnen. In hoeverre kunnen wij als gemeente daar invloed op uitoefenen om deze woningen wat meer zorgindicatie te krijgen en de mensen daar naartoe te krijgen die zorg nodig hebben?
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
Wij zijn in gesprek met de verhuurder van de driespan en de vierspan. En ja, in gesprek om dat mogelijk te maken. En ik heb het idee, dat doen we overigens ook met Argos samen, dat ze daar wel voor openstaan.
Dank u wel. Voldoende beantwoord, meneer Van Wolfswinkel. Dank u wel. Mevrouw Remijn van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk eerst even nog de... presentatoren bedanken voor hun heldere uitleg en hun mooi plan. Heel blij mee. Ik had een vraag aan de wethouder. Wij hebben in maart 2013 hebben we een besluit genomen om de Klepperwei te verplaatsen naar Essendaal. En ik heb het besluit niet meer terug kunnen vinden. Dat zal aan mijn zoekkunsten liggen. Maar heeft daar toen ook een besluit aan gehangen dat... de grond waar de Klepperwei nu op staat, dat toen een andere bestemming heeft gekregen. Ik weet dat daar is toen over gesproken, maar ik kan dat niet meer terughalen. Dus ik weet niet of dat besluit nu knellend is.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
Zover ik heb begrepen niet. De aanvraag is ingediend, dus die wordt nu op zijn volledigheid beoordeeld en gaat in procedure. Er zijn op dit moment nog geen beperkingen.
Dank u wel. Voldoende, mevrouw Romein. Zijn er verder nog vragen met betrekking tot meneer Goudriaan van het CDA?
Ja, ik, met de plannen die ik nu zie, ik denk dat dat toch zeker gelet op de weg daarnaartoe, dat er nu gewoon een goed uitgewerkt en goed doordacht voorstel ligt, waarvoor dank. Ik vroeg mij alleen af of die woningen aan de tweespan en de vierspan, of daar nu ook niet al in voldoende mate in zorg kan worden voorzien. En lopen we niet het risico dat op het moment dat je de huidige bestemming, noem ik het er maar eventjes, verengt, dat je juist de mogelijkheden om zorg te kunnen leveren kleiner maakt in plaats van groter. Want ik wil voorkomen dat op het moment dat je daar een andere... een zorgbestemming oplegt, dat andere vormen van zorg uitsluit, waar die nu wel geboden kunnen worden.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
Ja, dat voornemen hebben we het niet om het te verengen. Er is nu al de mogelijkheid om zorg te leveren aan de bewoners van de 2- en de 4-span. Dus ik denk dat we dat alleen maar uit moeten breiden. En daar zijn ook de gesprekken op gericht van hoe we dat mogelijk kunnen maken.
Dank u wel. Meneer Goudriaan, voldoende zo. Dan sluit ik dit onderwerp, onder dankzegging ook aan de mensen van Argos voor de bereidwilligheid om een mooie presentatie te geven. Hartelijk dank nogmaals. En omwille van de tijd wil ik gelijk doorgaan naar het volgende onderwerp. En dat betreft het evenementenbeleid 2020-2023. Dus een voorbereidend besluitvormend stuk in ieder geval. Voor ons ligt nu het evenementenbeleid 2020-2023 dat de duidelijke kaders regelt voor evenementen in de gemeente Almenswaard. Hierover heeft de VVD-fractie vooraf al vragen gesteld. Zijn deze vragen duidelijk beantwoord of had u nog meer vragen hierover, mevrouw Remijn?
Nee, wij hadden twee vragen gesteld. Ik zal het even nog een keer stellen voor de band. Dat was een ondergrens bij een nulactiviteit. Dat vonden wij niet duidelijk. Dat is, nou ja, duidelijk, dat is duidelijk beantwoord. En ik begrijp dat de ballonnen en het lachgas, dat nog niet in de APV, denk ik, staat. Ik denk dat dat het antwoord is. Dus op zich is dat wel goed, goed beantwoord. Maar ik denk dat we zo meteen met elkaar wel even in gesprek gaan.
Dank u wel. Zijn er nog nagekomen technische vragen aan meneer Van Wolfswinkel?
Ja, een technische vraag is, als we praten met iemand die evenementen organiseert en het doet dat jaarlijks, dan moeten ze jaarlijks steeds weer dezelfde papierwinkel invullen, moeten steeds jaarlijks ook weer met de brandweerpolitie en de DCMR om de tafel zitten. Mijn vraag is aan de wethouder, kan deze procedure niet vereenvoudigd worden? Ik kon dat eigenlijk niet vinden in het stuk. Dus vandaar dat ik dat vraag. Ik heb namelijk gesproken over het bluesfestival bij het kasteel en dergelijke. Hij zegt, ik ben weken bezig om de zaken voor elkaar te krijgen. En volgend jaar moet ik weer hetzelfde doen. Geldt ook voor Koningsdag, geldt ook voor andere activiteiten.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
Ja, we hebben wat gesleuteld aan dat proces. En ook een versnelde procedure voor zaken die jaarlijks terugkomen, maar dan wel in dezelfde vorm. Want u zult begrijpen dat we eigenlijk iedere keer moeten toetsen van hoe staat het met de veiligheid en alle criteria die daaraan ten grondslag liggen. Maar mocht dat nagenoeg hetzelfde zijn als het voorgaande jaar, dan kan het in de versnelde procedure worden genomen. Dus dat geeft denk ik een antwoord op uw vraag.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel.
Dat niet in dit beleidsstuk, als ik het goed heb. Dat is gewoon een aanvulling die u zelf geeft van dat het al bestaand beleid is. Of,
Het lijkt mij meer op het vlak van de APV thuis horen. Dus ik geef het woord aan mevrouw De Witte.
Ja, dat wordt niet in dit stuk geregeld. Er is wel, dat heb ik begrepen, eerder een motie aangenomen om te kijken of je naar meerjarige vergunningen zou kunnen gaan. Die pilot die is geweest en er komt binnenkort een evaluatie van. En ik denk dat het u ook wellicht daar een beetje op doelt. Want het zou kunnen zijn dat je niet elk jaar hetzelfde hoeft te doen. En die evaluatie normaal is, die is onderweg. En daar komt dit punt in terug.
Dank u wel, mevrouw De Witte. Meneer Korman van GroenLinks.
Ja, ik heb even een vraagje. Het is helder dat vanuit de gemeente wel helder is wat een A, B en C evenement is. Maar de criteria zijn nog tamelijk onduidelijk, vind ik. Voor A is het heel, voor een 0 is het helder, en dan staat het aantal deelnemers wat je hebt, dan weet ik het allemaal niet. Bij zowel A, B en C staat er, even bij een B-evenement, zogenaamd gemiddelde risico-evenementen. Ik neem aan dat de gemeente dat wel goed kan bepalen, maar voor een aanvrager is het tamelijk ingewikkeld. Want als je ervan uitgaat dat je een A-evenement hebt, dan heb je 8 weken om het in te dienen. Maar dan blijkt dus dat het een hoger risico-evenement is. En dat betekent dat je dat 12 weken van tevoren had moeten indienen. En dan kom je dus eigenlijk 4 weken tekort. En wellicht ben je dan te laat. Dus ik weet niet, zijn die criteria van A, B en C, zijn die ergens duidelijker geformuleerd dan aanzienlijke overlast en dergelijke? Want dat is nogal aan interpretatie onderhevig, denk ik.
Dank u wel. Mevrouw Van Ginkel of mevrouw De Witte? Mevrouw Van Ginkel?
Ja, ten aanzien van het proces, er staat een heel duidelijke handboek en handleiding op onze website of via onze website kom je daarop. En dan word je eigenlijk door die processtappen heen genomen en lees je ook van hoe dat zit ten aanzien van het aanvragen, zodat je inderdaad tijdig aanvraagt.
Dank u wel, meneer Keurman.
Nou ja, ik uit een andere positie van mij als EHBO-voorzitter kom ik er heel vaak achter dat evenementenorganisatoren pas op het laatste moment erachter komen dat ze EHBO moeten regelen. En dat is blijkbaar niet heel helder voor de organisator, denk ik.
Mevrouw Van Ginkel.
Ja, ik kan alleen maar zeggen dat wij bij de evaluatie van dat handboek juist terug hebben gekregen van dat het, doordat wij dat verbeterd hebben, wel duidelijk naar voren komt. Dus ik hoop dat dat iets is uit het verleden en dat het nu beter gaat.
Dank u wel. Meneer Goudian had eerst nog een vraag en daarna meneer Niels.
Ja, ik zie staan dat de evenementencoördinatoren begeleiding bieden en dat er ook bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat een aantal van de evenementen door vrijwilligers wordt georganiseerd en dat het een enorme drempel is om toch iedere keer weer die vergunningen aan te moeten vragen. Wordt daar ook proactief vanuit die evenementencoördinatoren ondersteuning geboden om ook dat proces met hen te doorlopen, anders dan dat er een handboek en een voorlichtingsavond wordt georganiseerd. Omdat we toch ook wel regelmatig mooie initiatieven vanuit de wijk zien, maar dat die drempel voor sommige mensen niet te overbruggen is. Dus ik vroeg me af of die evenementencoördinatoren daar ook proactief een rol in vervullen of dat ze dat misschien meer zouden kunnen doen dan nu gebeurt.
Dank u wel, meneer Goudian van CDA. Mevrouw Van Ginkel.
Dank u wel. Nou, volgens mij worden ze daar prima in opgevangen als zij contact opnemen met de gemeente en er bijvoorbeeld niet uitkomen rondom dat handboek of het proces wat ze moeten volgen. Dan weten ze dat ze bij mensen terechtkomen, coördinatoren die daar de gevoel bij hebben. En dat gaat ook goed. Ze weten de weg heel goed te vinden en het wordt ook in dat opzicht steeds drukker.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel. Meneer Niels van Stem Lokaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat natuurlijk voor de EHBO geldt, geldt ook voor de verkeersregelaars. We hebben er al niet te veel. En soms denken ze dat ze als een vlak van tevoren nog eventjes een paar op kunnen roepen van we hebben een evenement. Oh ja, we hebben nog verkeersregelaars nodig. Maar hoe later ze zijn, ja, hoe moeilijker. Het zijn ook mensen die ook andere verplichtingen hebben vaak. Dus als je te laat zijn met verkeersregelaars bestellen, dan wil het wel eens gebeuren dat we er niet genoeg hebben. En aan de andere kant, we kunnen ook nog verkeersregelaars gebruiken. Dus er moet er een beetje reclame voor gemaakt worden.
Mevrouw Van Ginkel.
Ja, mee eens. En ik sluit me aan bij uw oproep. Als er mensen zijn die toevallig luisteren en verkeersregelaar willen worden, dan horen we dat heel graag. Want dan gaat hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Maar betrekking tot de aanvraag voor verkeersregelaars, dat staat ook in het handboek?
Ja, er wordt op al die voorwaarden wordt aandacht gevestigd, ja.
Dan zag ik mevrouw Blok van de EVA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel een vraag over de termijn waarin het gemeld moet worden. Want in het ene stuk staat 15 oktober en in het andere stuk 1 september.
Mevrouw Van Ginkel.
U heeft helemaal gelijk, dat is een foutje en dat moet 15 oktober zijn. Allebei dus.
Mevrouw Remijn van de VVD.
Ja, ik had nog even een vraagje. Ik moet zeggen, wij zijn heel blij dat het nu eigenlijk wat op papier staat. We hebben wel eens wat moties ingediend voor evenementen. Maar ik had even er wordt gezegd in het stuk, we gaan evalueren na 2021, als ik het goed heb. Dan gaan we hem daarna weer vaststellen voor tot en met 2027. Hoe dynamisch is het document? Kunnen we hem ook nog tussentijds aanpassen? Als er opeens, we hebben het nu met het lachgas, dat er opeens iets anders, morfinepleisters kouwen of wat dan ook, dat dat opeens, ik noem maar wat, ik noem maar even, ja, ik noem maar een dorp, maar hoe dynamisch is het document? Hoe kunnen we het altijd blijven updaten of wachten we dan een bepaalde periode weer af?
Mevrouw Van Ginkel.
Nou ja, natuurlijk. Als er urgentie is, dan moeten we dat aanpassen. Ik zeg altijd van, het is niet in steen gebeiteld. Dus We kunnen aanpassen als dat noodzakelijk is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je probeert echt een periode te bekijken voordat je gaat evalueren. Dat is een beetje de strekking van het verhaal dat erachter zit.
Dank u wel, meneer Keurman, GroenLinks.
Ja, ik heb even een vraagje over 6.5. Dat gaat over geluid bij evenementen. En er staat dat er een actieplan komt. En ik zou het toch wel zeer op prijs stellen als er ook aandacht wordt besteed aan met name de lage tonen. Want zijn regelmatig zijn er feesten in het kasteel. En ik moet je eerlijk zeggen, daar wordt muziek gemaakt. Daar heb ik niet zo moeite mee. Maar je wordt wel je bed uitgedreund door die hele lage tonen. En het is wetenschappelijk bewezen. Ja, dat is een beetje een drogreden wat ik niet gebruik. Maar het is bewezen dat lage tonen ontzettend ver doordringen. En daar moet je eigenlijk wel een aparte grens voor gaan bedenken. Dus ik hoop dat dat wordt opgenomen in dat geluidsplan.
Mevrouw Van Ginkel.
Ja, we hebben overlegd met DCMR. En ik weet dat die ook aandacht besteden aan die fenomeen van de lage tonen. Ja.
Dank u wel. Nog meer vragen in dit eerste termijn aan de wethouder? Nee, dan dank ik de portefeuillehouder, wethouder, voor hun inbreng. En dan kijk ik even de zaal rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Keurman. Meneer Keurman, voor de tweede termijn, gaat u gang.
De vraag was net gesteld door de VVD over, over die ballonnen oplaad toestanden. En nogmaals, we zijn heel blij dat in het evenement gebeuren, dat er ook confetti-kanonnen worden genoemd. Maar het staat niet in de APV. Gaat er nou gehandhaafd worden? Of is dit alleen maar een iets... Want dit is geen beleid, hè? Dit is een...
Meneer Keurman, even... Sorry, onderbreken. Dit is niet voor de tweede termijn.
Nee, oké.
De vragen van de eerste termijn aan de wethouders, die zijn geweest.
Oh. Nou, ik sta even aan de raad hier dan, mag ik dat zo zeggen. Zouden jullie ervoor voelen om dat op te nemen in de APV, zodanig dat het...
Ik kijk even rond of iemand van de raadsleden, burgerraadsleden hierop wil antwoorden. Ik hoor dat het een goede zaak is om daarnaar te kijken in ieder geval, meneer Keurman. Zijn er nog andere raadsleden die wat voor de tweede termijn in te brengen hebben voor het debat? Geen belangstelling. Dan kom ik aan de volgende vraag. Wat vindt u van het raadsvoorstel en moet het een hamerstuk of bespreekstuk zijn? Dus ik even kijken. Een hamerstuk hoor ik rondom me heen. Hamerstuk. Dan gaat dit als een hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Dan dank ik een ieder voor zijn inbreng deze avond. Nogmaals de excuses voor het laatste begin en eind. En ik wens u allemaal wel thuis en ook de luisteraars thuis. Hartelijk dank voor het aanblijven horen.